Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 24, de versen 4 en 5. 24, vers 4. Verhoogd, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En het vierde, opdat uw koning moogt ontvangen. 4 en 5 van Psalm 24. Schriftlezing voor deze middag is uit het boek Handelingen. We lezen daaruit het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 20, het derde vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Uw wens vervullen, de Heere. en wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14 is een schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 20, vers 3 en vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien op heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Thank you.
ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan deze middag luisteren naar het onderwijs van de Heidelbergse catechismus aangaande de hemelvaart, zoals dat beschreven staat in zondag 18, de vragen 46 tot en met 49. Zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. En dan lezen wij het onderwijs van de Kerk der Reformatie als volgt. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan worden ingesloten en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Eeuwige en volzalige God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden, nu we hier weer samen zijn in dit Godsgebouw, die een plaats heeft op de aarde. En wij mensen wonen op deze aarde, in dit aardse, tijdelijke leven, met al zijn mooie kanten, met al zijn zegeningen die gij ons mensen geeft, dat op deze dag de zon weer zichtbaar mocht schijnen, de warmte gevoeld mocht worden, dat we zoveel zegeningen uit uw handen ontvangen. Maar behalve die zegeningen, Heere, die zo in overvloedige mate over ons worden uitgegoten, omdat u ons overlaat, dag aan dag met uw gunst bewijzen, te midden van die zegeningen is er ook de werkelijkheid van de zorgen en van de zonde. Leven wij op een aarde die om onzentwil vervloekt is? Zijn wij deel van een schepping die zucht als in barensnood zijnde? Leven wij in een wereld die in het boze ligt? Wordt ons leven gekenmerkt door moeite en verdriet? En dat begint al heel vroeg in het leven, We zijn, zo zegt ons oude doopformulier, aan allerhande ellendigheden onderworpen. Allerlei gevaren liggen op de loer. Allerlei zonden bedreigen ons. Allerlei leed en ellende, dat is elk ogenblik in ons leven aanwezig. En Heere, als er nu niet een andere werkelijkheid was, als we nu alleen zouden moeten leven voor het hier en nu, als we de dag zouden moeten plukken, eten en drinken en vrolijk zijn, wat is het leven dan toch voor veruit de meeste mensen op deze aarde een grote teleurstelling. Wat zijn er daarom ook veel mensen moedeloos? Omdat dit leven inderdaad niet anders is dan een gestadige dood. En omdat het uitnemendste toch inderdaad moeite en verdriet is. Maar de hemelvaart van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wat wij ook vanuit onze Heidelbergse catechismus willen overdenken, dat bepaalt ons bij een andere werkelijkheid. Een andere werkelijkheid dan die wij zien en die wij ervaren. Die werkelijkheid die ook wel een jammerdal wordt genoemd. Waarmee wij de zegeningen niet willen vergeten, maar hoe ouder we worden, hoe meer we dat toch ook moeten gaan inleven. Maar Heere, u verkondigt ons dat er een andere werkelijkheid is. Een hemelse werkelijkheid. Een eeuwig leven. En wij bidden u, Heere, wilt u geven dat onze aandacht daarop gericht mag worden. En dat onze harten door u getrokken mogen worden naar die werkelijkheid. Dat we gaan beseffen, Heere, dat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheid. En dat we er niet bovenmatig veel aandacht aan zullen geven. En onze ziel en onze eeuwige leven zullen vergeten. Wat zal de schrik en de teleurstelling dan groot zijn, Heere, als wij sterven moeten. Maar schenk ons een wandel die in de hemelen is, waaruit we de zaligmaker mogen leren verwachten. Heere, dan moet er echt een wonder van genade gebeuren. Niet minder dan een wedergeboorte, een herschepping. Maar we zijn uit de aarde aards. En onze ziel kleeft zo aan het stof. Niet alleen voor het eerst, maar ook na ontvangen genade is dat zo. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u vanuit uw hoge hemel ons een bezoek brengen. En onze harten opwaarts heffen. En geven dat wij ogen des geloofs mogen ontvangen. Om niet aan te merken dingen die van beneden zijn, maar de dingen die van boven zijn. Heere, schenk ons zo inzicht in dat heerlijke heilsfeit van de hemelvaart van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef ons onderwijs, zoals de catechismus ons dat ook voorzegt. En wil hen die uw genade mogen kennen, daar ook werkelijk uit leren leven. Die troost die er ligt, dat nut van de hemelvaart. Want dat is toch het leven des geloofs, Heere. Dat heeft toch een wandel in de hemelen, dat verwacht toch de zaligmaker. Als we naar beneden blijven staren, in onszelf blijven zoeken, dan kan dat niet anders dan moedeloosheid en gevolgen hebben. Maar geef dat we door het geloof mogen wandelen, niet door aanschouwen, niet door het gevoelen, maar leven mogen bij wat u gezegd hebt. Ik ben met u. En de poorten der hel zullen u niet overweldigen. En ik zal u tot mij nemen. Zend zo uw licht en uw waarheid, Heere, dat die ons leiden. Als we nog onbekeerd zijn, Heere, bepaal ons dan ook bij die andere werkelijkheid. Net zo onzichtbaar als de hemelse werkelijkheid. Maar de helse werkelijkheid. Die buitenste duisternis. Waar de wening is en de knersing der tanden. En al die andere woorden die met name u, Heere Jezus, over dat eeuwig verderf hebt gesproken. Heere, dat we daarvan zullen schrikken. Dat de angst der hel, in welke mate dat ook gevoeld wordt, ons alle troost eens doet missen. En dat we onze stem tot u opheffen. Och Heere, och wierd mijn ziel toch door u gered. En geef zo Heere dat de dingen die wij als woorden en als klanken heel ons leven al horen, zaken mogen worden in onze ziel en in de bevinding. Leid ons zo Heere door uw geest en woord. Ook in omstandigheden van het leven die we weer meegenomen hebben naar de kerk. Als het leven pijn doet, als er zoveel teleurstellingen zijn, dat we dan zullen jagen en er ook naar zullen grijpen, naar dat eeuwige leven. En wilt u ons daartoe door uw geest ook begeesteren en geven dat we gedreven mogen worden, uitgedreven tot u. En wilt u zo uw koninkrijk vestigen, Heer, op deze aarde. We zien uw kinderen sterven. Ook in de afgelopen week was er weer een begrafenis van iemand die genade mocht kennen. Heer, u hebt beloofd dat u uw kerk niet alleen zult bewaren, maar ook zult vermeerderen. En dat uw naam van kind tot kind wordt voortgeplant zolang als er de zon is. En dat ze in hem gezegend zullen worden. Maar soms, heren, dan kan het wel eens zo moedeloos zijn van binnen. Als we zien op alle zonde, als we zien op alle oppervlakkigheid, als we zien op kerkverlating, secularisatie. Heren, hoe moet het toch? Maar u hebt het beloofd, heren. En al wat u ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Schenk hen die bidden geleerd hebben, daar ook hoop en verwachting en werkzaamheden mee. Juist ook met het oog op het nageslacht. De jongeren die opgroeien. De kinderen die leven. Heren, wilt u hen behouden. Een hart geven dat u de Heren mag vrezen en dienen. En schenk ons in alle omstandigheden van het leven uw nabijheid en uw genade. We bidden u, Heren, voor de uitbreiding van dat koninkrijk. Ook als dat vandaag een bijzondere dag mag zijn, als het de rustdag is, de dag des Heren, waarop uw opstanding mag worden herdacht. Heren, dat dat dan ook zichtbaar mag zijn, dat u de dood en de hel, de zonde en de ongerechtigheid hebt overwonnen. Dat u leeft en dat u opgevaren bent in de hoogte en gaven genomen hebt om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. Heren, als we dat zingen straks, ach, schenkt u ons daar een weinig geloof bij. Omdat we het met toepassing op onszelf zouden mogen zingen. Het wederhorige kroost. Dat het bij u mag wonen. Dat het ons vrijmoedigheid mag geven. Om toe te gaan tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Zegent u, Heere, de prediking, zegent u de zending, de evangelisatie, de evangelieverkondiging onder het volk van Israël. Houdt u de verdrukte kerk staande. En weest u ook in deze wereld met allen die het moeilijk hebben, allen die zuchten onder oorlogsgeweld. We horen wekelijks berichten uit Oekraïne en Rusland. Heel bedreigende berichten ook. Hoe men daar zin speelt met gedachten aangaande kernwapens. Ach Heere, wilt u dat oorlogsgeweld toch temperen? Wilt u de bloeddorst toch terugdringen? En wilt u het toch die dwazen onmogelijk maken om hun dwaze plannen uitvoer te geven? En laat uw koninkrijk van vrede en van gerechtigheid toch door mogen breken. En geef u dat te midden van al deze vreselijke gebeurtenissen de woorden van het eeuwige leven mogen klinken. Sterk daarom uw kerk in Oekraïne, in Rusland. En geef dat ze ook daar een lichtend licht mag zijn. In die duisternis van oorlog en dood. We bidden u, Heren, voor onze overheden. Hier plaatselijk, regionaal, landelijk. De Tweede Kamer, het kabinet, de Eerste Kamer, ons vorstenhuis. Alle die in hoogheid zijn gezeten, schenkt u ze wijsheid. Schenk bovenal hen die bij uw woord in de politiek leven gelegenheid en vrijmoedigheid om dat woord ook te kunnen openen. En het te horen aan het land wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, zo zien wij op tot u. En we hebben geen enkele reden om te denken dat u ons zou horen als we naar onszelf zien. Maar wilt u het doen op grond van de voorbeden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die toch altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En dat volk, dat is toch de reden waarom de wereld nog bestaat, de kurken waarop deze wereld drijft. Hoor naar zijn gebeden, Heere, en schenk dat wij in die voorbeden begrepen mogen zijn, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 68, en daarvan het 9e, 16e en 17e vers. Psalm 68, vers 9. Gods wagens, boven het luchtig zwerk, zijn 10 en 10 × 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Het 16e vers, gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 9, 16 en 17 van Psalm 68. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 9, het tweede vers. Ik zal in u, mijn God, van vreugde opspringen, in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalmgezangen, o allerhoogste lof, ontvangen. Dat is het tweede vers van Psalm 9, dat we straks na de prediking zingen. Lieve gemeente, jongens en meisjes, misschien zijn jullie wel eens op Urk geweest en hebben jullie daar bij de haven of op de kade dat beeld gezien van die vrouw, die vissersvrouw die over de zee staat uit te turen. Zo'n soort beeld staat er in Katwijk ook, een vissersvrouw samen met haar kind dat over de zee kijkt. Waarom kijken die vrouwen, die beelden van die vrouwen nou over de zee uit? Nou, op die zee, daar vaart hun man of hun zoon. Ze hebben die man of die zoon weg zien varen, de zee op. En nu turen ze over de zee of dat schip met hun man of hun zoon weer terug zal keren. Hun hart, alles trekt dus naar die zee toe, naar die man of die zoon die op die zee aan het varen is. En zeker als het stormachtig was geweest, dan stond het strand of de dijk vol met vissersvrouwen die bezorgd keken of dat er geen vissersboten terugkeerden. Hun hart trok. Of misschien kun je ook zeggen, er werd aan hun hart getrokken. Ze werden naar die zee toegetrokken, waar ze hun man, hun vader, hun zoon hadden zien wegvaren. En is dat ook niet hetzelfde wat we bij de discipelen zien in Handelingen 1? Ze hadden hun zaligmaker, hun meester, weg zien varen in de hemel. Ze stonden te turen naar boven, waarop de engelen zeiden, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Maar hun hart werd naar die hemel getrokken. En er werd uit die hemel ook getrokken. En dat is een toepassing, gemeente, die wij in deze zondag een aantal keren zullen tegenkomen. Met daarbij de vraag aan ons, wordt er ook aan ons hart getrokken? En wie of wat trekt er dan aan ons? Is het nog de wereld met al haar begeerlijkheden, waar we van nature met 1000 staalkabels aan vastzitten? Of mag het de liefde van God zijn die ons trekt? En mogen wij net als de apostel zeggen, onze wandel is in de hemelen, waaruit we de zaligmaker verwachten. We gaan samen luisteren naar deze zondag die over de hemelvaart gaat en waar de catechismus wel 4 vragen en antwoorden en nog geen kleine antwoorden ook aan besteedt. Heel verschil trouwens met zondag 17, zoals we zien. Daar gaat het over de opstanding en daar wordt maar 1 vraag en 1 antwoord aan besteed. Eigenlijk precies andersom als het evangelie dat doet. In de evangeliën, daar wordt heel veel aandacht gegeven aan de opstanding en de verschijningen van de Heer Jezus na de opstanding en maar slechts sumier met een enkele tekst aan de hemelvaart. En in de catechismus is het net andersom. De opstanding is 1 vraag en 1 antwoord en de hemelvaart 4 vragen, 4 antwoorden. Misschien wel, en dat is voor mij een vermoeden, omdat de Bijbel daar zo weinig aandacht aan besteedt, dat de catechismusopstellers daar toch meer onderwijs in hebben willen geven. Het gaat dus over de hemelvaart van Christus. Allereerst, en dan volg ik die vragen maar, die 4 vragen met 4 gedachten, welke verklaring er gegeven wordt. Want er wordt gevraagd, wat verstaat gij, dus wat bedoel je daarmee? Opgevaren ten hemel, wat betekent dat? Nou, er wordt een verklaring gegeven wat dat betekent. Ten tweede dan, welke vraag er wordt beantwoord. Als hij dan weggegaan is in de hemel, is hij dan niet bij ons zoals hij heeft beloofd? Dan wordt er een antwoord gegeven op die vraag. En dan ten derde, welke dwaling er bestreden wordt. Daar wordt een onderscheid aangegeven tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur van de Heer Jezus Christus in vraag en antwoord 48. en ook een dwaling bestreden. En dat met name de Roomse en de Lutherse dwaling, die de menselijke en de goddelijke natuur met elkaar vermengden. En dan ten vierde, welke toepassing er wordt gemaakt. En dan gaat het naar het nut. Wat is dat nou voor nut wat de hemelvaart aan de kerk van Christus geeft? Drieërlei nut. Dus de hemelvaart van Christus, vier gedachten daarbij, welke verklaring er gegeven wordt, welke vraag er beantwoord wordt, welke dwaling bestreden wordt en welke toepassing gemaakt wordt. Allereerst dus de verklaring van die woorden opgevaren ten hemel. Wat betekent dat? Opgevaren. En dan opgevaren, als we het evangelie, als we de handelingen lezen, dan wordt daar het woord opgeheven. Hij werd opgenomen, opgeheven, daar ze het zagen. Jongens en meisjes, alsof een onzichtbare hand de Heer Jezus optilde. De Heer Jezus liep daar met zijn discipelen op die Olijfberg. En hij was met hen aan het spreken. Ze hadden vragen gesteld over het koninkrijk en wanneer hij dat op zou richten. En terwijl hij daar antwoord op aan het geven was en nog een laatste onderwijs aan hen meegaf, maakten zijn voeten zich ineens los van de grond door die onzichtbare hand die hem optilde en die hem naar boven tilde. Daar zij het zagen. Zo staat er dan. Die discipelen zagen dat. Dat is dus een feit geweest. Een heilsfeit, maar wel een zichtbaar feit, een gebeurtenis waar die discipelen getuigen van zijn geweest. Wij hebben het gezien, zo konden ze zeggen. En totdat die wolk de Heer Jezus wegnam van voor hun ogen. En we hebben daar op de hemelvaart een aantal maanden geleden bij stilgestaan, dat die wolk het moment was dat Christus in die andere werkelijkheid, in die andere toestand vanuit de tijd naar de eeuwigheid ging. Want de hemel is natuurlijk geen fysieke plaats zoals wij dat kennen hier op aarde. Waar je miljoenen jaren voor met een raket moet vliegen voordat je daar bent. Nee, op het moment dat de wolk de Heer Jezus wegnam, was hij vanuit de tijd naar de eeuwigheid. Zo dichtbij is die hemel dus. En hij is ook slechts een wolk van ons vandaan. En een wolk, daar kun je dan wel niet doorheen kijken, maar voor de rest gaat alles er doorheen. Het geluid, je kunt er zelf doorheen. De hemel is net zo dichtbij als de meest laag hangende wolk. En daar stonden die discipelen dus naar te kijken. Ze hielden hun ogen opwaarts, want daar was de Heer Jezus naartoe gegaan en die wolk die nam hem weg voor hun ogen, maar ze bleven maar kijken. Er werd vanuit die hemel getrokken. En dat is een kenmerk, gemeente, van de levende kerk. Die hebben geleerd dat er een andere werkelijkheid is dan deze aardse, dan deze zichtbare werkelijkheid. Die hebben, zoals de apostel zegt, een wandel die in de hemelen is, waaruit ze de zaligmaker verwachten. En wat kan het dan inderdaad trekken in het hart van Gods kinderen? Juist als ze onder die wolk leven. Als die wolk hun zaligmaker weggenomen heeft van voor hun ogen. Als hij niet zichtbaar meer, voelbaar en hoorbaar meer aanwezig is. Wat kan dat gemis dan een plaats krijgen? Als ze maar naar de hemel blijven turen. Er wordt aan hen getrokken. Zij die nog op de aarde zijn, worden naar de hemel getrokken. En de vraag mag dan ook gesteld worden, gemeente, aan u, aan jou en aan ook mij. Kennen wij iets van die trekking uit de hemel? Heeft dat onze aandacht? Is onze wandel in de hemelen? Staan wij wel eens naar de hemel te turen, zoals die Urker of Katwijkse vissersvrouw naar de zee stond te turen, omdat daar haar man of haar vader of haar zoon op was? Ze hebben zijn weg zien varen en ze verwachten ze. Ze verlangen naar de terugkomst van die mannen. Of wordt er op een andere manier aan ons getrokken? Trekt de wereld nog aan ons? Die wereld die met 1000 staalkabels aan ons verbonden is, die als een magneet werkt op ons aard- en wereldsgezinde hart. De wereld die voorbij gaat. Heeft dat onze aandacht nog? Worden we daardoor in beslag genomen? Ach, laat dan je gebed eens mogen zijn, Heere. Trek mij. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Want het is zo belangrijk, gemeente, dat onze aandacht naar de hemel gericht is. En dan bedoel ik niet dat wij hemelzoekers moeten worden, maar wel hem moeten zoeken die ten hemel gevaren is. Het staat zo mooi door Bunyan beschreven in de Christenreis. Als Christen op reis gaat naar Sion, als hij de weg gewezen krijgt van evangelist, dan gaat die buurman plooibaar met hem mee. Iemand die wel aangetrokken is door dat prachtige verhaal over die gouden stad en die paardenpoorten, die wel zin heeft om dat te ontvangen, die meegaat met zijn buurman Christen, een hemelzoeker. Maar wat valt het al snel tegen, want Christen en plooibaar die vallen dan in het moeras moedeloosheid. En wat doet dan buurman plooibaar? Die krabbelt gauw terug. En die klimt dat moeras weer uit en die gaat beschaamd en besmeurd terug naar de stad Verderf, waar hij uitgelachen wordt. Maar zo zegt Bunyan dan van Christen, maar Christen kon niet terug, want hij had zijn aangezicht gericht naar Sion. Bij plooibaar lag het hart nog in de wereld, lag het hart nog in de stad Verderf, maar het hart van Christen was daaruit losgemaakt. Hij had zijn aangezicht gericht naar Sion. Het trok uit Sion. Het trok uit de hemelstad. En zo is het ook, gemeente, in het leven van Gods kerk. Die hebben een zaligmaker in de hemel. En daar dient hun verlangen en hun verwachting ook op gericht te zijn. Op die zaligmaker in de hemel. En hij is daar ten goede, zo staat er hier in de catechismus, voor zijn kerk. Dus de verklaring dat is dat Christus voor de ogen van zijn jongeren ten hemel is opgeheven. Hij voer ten hemel op. En zo werd de hemel weer verbonden met de aarde. En werd het voor de discipelen en wordt het ook voor de kerk vandaag duidelijk, gemeente, dat er dus een andere werkelijkheid is dan die werkelijkheid die wij zien. Wij zien aan wat voor ogen is, wij horen, wij proeven, wij voelen, wij ervaren. En daar leven we graag bij. Maar wat valt er toch tegen, dat aardse leven? En dan bagatelliseren we niet de voorspoed en de zegeningen die we mogen ontvangen. Maar Mozes heeft toch gelijk. En dat zullen zeker de ouderen, maar ook zeker enkele jongeren al moeten onderkennen. Dat het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. En dat er elke keer weer teleurstellingen komen. Elke keer weer valt het zo tegen. En is het voor de meeste mensen gewoon niet de praktijk om de dag te plukken. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zo zegt de Heer Jezus. Maar nu is er een andere werkelijkheid dan die wereld van ellende, van verdriet, van moeite, van dood, van rouw, van tegenspoed. Er is een hemelse werkelijkheid. En dat laat ons de hemelvaart van Christus zien. Dat hij daar naartoe gegaan is. En we zullen straks nog verder nadenken over dat nut. Maar hier wordt al gezegd, hij is ons ten goede. Dus hij is daar niet naartoe gegaan om het zelf goed te hebben, dat heeft hij natuurlijk ook. Hij krijgt daar weer alle eer, hij heeft daar weer alle macht in hemel en op aarde. Maar de kerk mag belijden, hij is ons ten goede. Dat wil zeggen, het is tot ons nut, het is tot ons voordeel. En dat zullen we straks ook verder met de catechismus gaan uitwerken. En dan een derde verklaring, dat hij, totdat hij wederkomt om te oordelen, de levenden en de doden. Nou, dat laten we rusten, want straks in zondag 19, vraag 52, dan wordt daar uitgebreid op ingegaan, althans met één vraag en antwoord, dus dat laat ik nu rusten. Maar hij is ons ten goede daar. Tot ons voordeel, tot ons nut. En dat wordt ook in de volgende vraag dan verder uitgewerkt. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Want dat is zomaar niet duidelijk voor Gods kind, dat hij ons ten goede daar is. Zeker als die werkelijkheid van die wolk ervaren wordt, dat hij niet meer zichtbaar is, niet meer tastbaar aanwezig in het leven. Dat was voor die discipelen natuurlijk allereerst zo. Toen de Heer Jezus daar op zin speelde dat hij weg zou gaan, toen werden de discipelen moedeloos en verdrietig. En Thomas die zei, nou laten we dan ook maar met hem gaan sterven, want zonder hem kan ik niet leven. Ze werden bedroefd toen hij zei, dat hij weg zou gaan. En dan ontstaat deze vraag. Maar is Christus dan niet bij ons, zoals hij beloofd heeft? En gemeente, dat is ook een levensvraag van Gods kerk. Een bevindelijke vraag. Een vraag voor het geestelijke leven. Als mensen onder de wolk moeten gaan leven, als hij zichtbaar en tastbaar niet meer aanwezig is in het leven, dan hoor je wel eens de vragen klinken, ook uit de psalmen, zou God zijn genade vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Hij is niet meer bij ons. Zo is de werkelijkheid. Hij is weggegaan. Een wolk nam hem weg van hun ogen. En een mens, een kind van God, ziet niet allereerst dat dit ook nuttig is. En dat hij ons ten goede daar is. Het is uw nut dat ik wegga. Want de discipelen wilden graag leven bij een tastbare, bij een zichtbare zaligmaker. En de discipelinnen, de vrouwen, waren diep bedroefd. Toen hij weg was. En ze grepen hem bij zijn voeten. Maria en Magdalena greep hem vast. Met daarin de bedoeling om hem nooit meer los te laten. En toen zei de Heer Jezus, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en tot uw vader. Maar ze konden die zichtbare Christus niet missen. Die tastbare, die voelbare Christus. En toch was dat nut. En gemeente, die beleving, al is het natuurlijk op een andere manier dan de discipelen toen en daar, maar in het geestelijke leven wordt dat herkend. Dat verdriet bij die Christus die uit je leven verdwijnt op een bepaalde manier. Want in die tijd van de eerste liefde, dan is de Heere soms zo gevoelig aanwezig. Als hij zijn liefde uitstort in je hart. Als dat je dagelijkse bevinding mag zijn. Als je zo uit het gevoel en uit de stand van het genadeleven mag leven. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Uit de gevoelige stand van het genadeleven. Dat je dagelijks voedsel mag ontvangen uit het woord. Dat je dagelijks de gevoelige nabijheid van de Heer mag ontvangen door zijn geest. Dat er liefde in je hart gevoeld wordt. Dat je lust mag hebben om de Heer te vrezen. Dat je een haat krijgt tegen de wereld, tegen de zonde. Dat je zo geestelijk mag zijn. Dat je geestelijk mag zijn. En dat willen mensen natuurlijk vasthouden. Wij willen geestelijke mensen zijn. En dat is een oprecht verlangen natuurlijk. En dat wil je vasthouden. Die eerste, die gevoelige tijd in je leven. Maar als de Heer dat nou gaat wegnemen, en dat gaat hij wegnemen. Wat hou je dan over? Als je nou altijd uit het gevoel hebt geleefd, de gevoelige nabijheid en het gestaltelijke leven, dat zo gericht is op de ervaring, op de beleving, op de bevinding. Als dat nou verdwijnt, wat hou je dan over? Als je nou je staat altijd wil opmaken uit je stand, wil leven uit het gevoel. En als je het voelt, dan heb je het. Als je de liefde van de Heer voelt in je hart, dan is er eigenlijk geen strijd. Want dan voel je het, dan heb je het, dan ben je het. En nou, ieder die genade kent, die weet dat in zijn eigen leven. Dan denk je dat dat nooit meer ophoudt. En dan wil je ook dat dat nooit meer ophoudt. Dan doe je grote beloften. Heer, ik zal u hartelijk lief hebben. En dan wil ik nooit meer zondigen. En je meent het. Maar als dat gevoelige leven wordt weggenomen, als de Heer op zo'n manier verdwijnt, en als je erachter komt dat je helemaal niet zo geestelijk bent als dat je toen gedacht had in die tijd van de eerste liefde, maar dat je met Paulus moet gaan leren, ik ben vleeselijk en ik ben verkocht onder de zonde. En dat je jezelf terugkrijgt. En als dat gevoelige leven verdwijnt, wat hou je dan nog over? Jacobus zegt, als je op je gevoel wil drijven, dan ben je een baar der zee gelijk. Dan ben je overgeleverd aan de golven. En dan werd er vroeger wel eens gezegd, dan ben je zo in de wolken, op de toppen van het geloofsleven, en zo ben je weer in de kolken, helemaal in de diepte. Heen en weer geslingerd, als een stuurloos schip op de golven, heen en weer en op en neer. Maar het geloof, zo zegt de Hebreeënschrijver, dat is een zaak, een bewijs van de dingen die men niet ziet. En een grond van de dingen die men hoopt. En dan moet Gods kerk niet leren leven uit het gevoel zozeer. En dan bedoel ik helemaal niet dat het geestelijke leven een gevoelloos leven is. Verre van dat zelfs. Laten we ook maar bang zijn voor zo'n oppervlakkige, beschouwelijke, objectieve godsdienst die altijd wel een geloof heeft en die altijd wel een belofte heeft. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar Gods kerk moet wel leren leven bij het woord Gods. Dat ook al is die wolk er, en ook al zie ik hem niet, en ook al ervaar ik hem misschien niet altijd, maar leren leven bij dat profetische woord dat zeer vast is, zo zegt apostel Petrus. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Totdat die morgenster opgaat in uw hart. Leven bij het geopenbaarde woord. Daar je vinger bij leggen. En daar je hand op leggen. Ja, daar je hoofd op neerleggen. Heere, hier staat het. Ik ben met u. Al de dagen tot de volleinding der wereld. En ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overwelden. Daar moet het geloof op gericht worden. En nogmaals, dat is geen gevoelloos leven. Maar als ik bij dat woord Gods mag leven. En als het geloof mag gericht worden op wat hij gesproken heeft. Dan krijg ik een vastere gang in mijn geloofsleven. Dan ben ik minder afhankelijk van de stand, van het gevoelsleven. Maar dan leer ik leven bij de woorden van het eeuwige leven. En zo mag Gods kerk dus inderdaad wel leven bij het woord van God. En wordt er dan ook in die tweede vraag gezegd, is Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Ja, dat is dan toch nog wel een vraag. En je hoort hier toch al iets van een verlangen in doorklinken. Aan de ene kant wordt er dan het antwoord gegeven, ja, nee, lichamelijk dan niet. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Allereerst maar eventjes naar die vraag die beantwoord wordt daarin. Want er ligt een vraag in. Er ligt een zielenvraag in. Kijk, aan de ene kant moet de kerk dus leren leven door het geloof. Leren leven bij het woord. Ik ben met u. Leren leven bij die waarheid wat de catechismus hier zegt. Naar zijn majesteit. Dat zit vooral in dat woord van de majesteit. Het woord dat met kracht gesproken wordt, door zijn geest wordt toegepast aan je hart. De geest van Christus die spreekt door het woord. En zo is hij aanwezig. Aan zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij niet meer van ons. En toch blijft de vraag van de kerk klinken. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Zijn het de bruid en ook de Heilige Geest die tezamen bidden om de wederkomst van Christus? Dus gemeentes hebben er toch weer niet genoeg aan. Aan de ene kant is het een grote troost. Mogen ze leven bij die beloften, maar daar blijft toch dat uitzien. He, zoals die vissersvrouwen op dat strand stonden uit te zien. En die vrouwen die hadden natuurlijk helemaal geen communicatiemiddelen in die tijd van die bomschuiten. Die primitieve bootjes waarmee de vissers vroeger de zee op gingen. Dus die mensen die stonden vol verlangen. Soms ook vol angst, vol zorgen. Maar ook vol verwachting te kijken, zeker op vrijdagmiddag als die scheepjes weer verwacht werden. Maar het is vandaag de dag toch ook niet anders. Die vissersvrouwen van nu, er zijn allerlei communicatiemiddelen. Niet alleen maar de marifoon. Je hebt ook een telefoon, een mobiel. Je kunt facetimen. Er is elke dag wel contact met die vissersmannen. Maar daar hebben ze natuurlijk niet genoeg aan, die vrouwen. Ze willen hem zien. Ze willen hun man, hun vader, hun zoon in hun nabijheid hebben. Daarom zie je dat ook in het leven van Gods kerk. Ze willen hem zien. Ze kunnen het toch uiteindelijk, ja, voor een poosje doen. Dat moet ook door het geloof leven, niet door aanschouwen. Maar hun verlangen blijft toch gericht op hem. En daarom klinkt ook steeds weer dat gebed. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. En dat heeft vooral te maken, gemeente, met de reden waarom ze hem lief hebben. En wat er dan aan hem zo begeerlijk is. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, zegt de bruidskerk. En als we dat dan vertalen, gemeente, naar de gestalte van de Heer Jezus Christus. En wat hem dan zo begeerlijk en zo schoon en zo dierbaar maakt. Nou, laat ik het als aan u vragen. U die genade mag kennen. Wat maakt de Heer Jezus Christus nou zo begeerlijk voor u? Als u aan zijn gestalte denkt. Ook zijn lichamelijke gestalte, want daar gaat het natuurlijk om. Zijn godheid, genade, majesteit, geest, dat is wel aanwezig. Hij spreekt nog door zijn woord. Hij is aanwezig in het gewaad van zijn woord. Maar hier gaat het nou even om de lichamelijke aanwezigheid. Wat maakt hem dan zo schoon? Wat geeft hem nou heerlijkheid voor de kerk? Zouden het niet de wonden kunnen zijn die nog zichtbaar in ook dat verheerlijke lichaam aanwezig zijn? Want Thomas mocht voelen. Thomas, hier heb je mijn hand. Steek je vinger er maar in die wond die spijker daarin heeft geslagen. Voel maar in mijn zij, daar waar die speer doorheen is gegaan. Wat Guido de Bren noemt in de geloofsbelijdenis is dat wij in zijn bloedwonden allerlei vertroostingen vinden. Ook in de hemelse heerlijkheid, gemeente, zal dat te zien zijn in het lichaam van de verhoogde Christus. Want zo zegt Openbaringen 5, daar is een lam staande als geslacht. Het draagt de tekenen van de slachting nog in zich. En de kerk zal daar ook zingen van die slachting, want ze zegt, gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Ze willen hem zien gelijk hij is. Zich verwonderen over die tekenen waarvan ze gehoord hebben, waarvan ze gelezen hebben, die hen zo dierbaar zijn geworden, de wonden in zijn handen, in zijn zijde, de littekens op zijn hoofd, aan zijn voeten, op zijn rug, waar de geestelslagen op zijn neergedaald. Dat maakt hem zo schoon. Schoner dan welk ander mensenkind dan ook. Want dat zijn de tekenen van zijn liefde. Dat zijn de tekenen van zijn genade. Dat waarvoor het voor het natuurlijke oog zo verborgen is. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante. Zo laat de profeet Jesaja een vleeselijk, verblind mens zeggen. Maar als we geestelijke ogen mogen krijgen, dan zien we daarin zoveel schoonheid. En dan is het niet vreemd dat de kerk daarna toch naar verlangt om hem te zien. En die tekenen te zien, die bloedwonden, waar ze dan ook in de hemelse heerlijkheid allerlei vertroostingen in mogen vinden. Maar dat wacht dus nog. De vraag wordt wel beantwoord, op wat voor manier dat die menselijke en die goddelijke natuur aan elkaar verbonden zijn, maar ook onderscheiden zijn. En de derde gedachte was dat er hierin ook een dwaling bestreden wordt. En ik zei al, dat is voornamelijk de dwaling van Rome en ook van Luther. Wat nou die Roomsen en ook de Lutherse zeiden, dat is dat de menselijke natuur van Christus vergoddelijkt werd. De menselijke natuur kreeg ook de goddelijke eigenschappen. En dat zie je bijvoorbeeld in hun avondmaalsleer. Als de transubstantiatie plaatsvindt, hè, dus dat brood werkelijk verandert in vlees en de wijn werkelijk verandert in bloed. Op die manier wil Rome die goddelijke en die menselijke natuur verenigen. En zeggen ze, dus is ook Christus naar zijn mensheid alomtegenwoordig. Namelijk in de mis, in de heilige mis. En in de avondmaalspraktijk van de Lutherse. Hij had een vergoddelijkt lichaam. En daar zat natuurlijk wel een bepaald soort verlangen in, zeker bij Luther. Die kon zijn zaligmaker niet missen. En die verlangde zo niet alleen naar de geest van Christus, maar ook naar het lichaam van Christus, dat hij zo rooms is gebleven in dit denken. Nou, Luther is daar inmiddels van verlost. Die heeft geen last meer van die dwaling. En ook de Calvinisten hebben best wel begrepen dat natuurlijk een mysterie is. Die twee naturen van Christus, hoe dat die verenigd zijn, hoe dat die ook onderscheiden zijn. Ik denk niet dat we daar verstandelijk uit kunnen komen. Er zijn momenten, dan sta je echt voor een mysterie. Hoe dat het kan dat de Heer Jezus Christus met zijn goddelijke natuur ook moest lijden. Dat was natuurlijk niet in zijn goddelijke natuur dat hij moest lijden. Dat was alleen in zijn menselijke natuur. Maar hoe werd op dat moment onderscheiden? Ze zijn wel onderscheiden, maar niet te scheiden. Maar hoe dat precies zit, dit is natuurlijk een bovennatuurlijk, een mysterieuze, mystiek gebeuren. En de Calvinisten zagen die moeilijkheid wel, maar ze wilden toch die dwaling bestrijden dat de menselijke natuur vergoddelijkt werd. En waarom is dat nou zo belangrijk? Want iemand die kan zeggen, ach, die dogma's allemaal en al die leerstellingen, het gaat er toch maar om dat ik Jezus mag kennen. Jawel. Maar wie is hij dan? En hoe heb ik hem te zien? En als het waar is, zoals de Roomsen zeggen en zoals de Lutherse zeggen, dat dat lichaam van Jezus ook goddelijk is, en dat is alomtegenwoordig en almachtig enzovoorts, wat heeft dat voor consequentie? Dat hij niet meer de oudste broeder is. Dat hij niet meer een mens is zoals u en ik. En dat het dus een ander soort mens is geweest die naar de hemel is gegaan. En dan heb ik ook geen troost, dan heb ik geen nut van die hemelvaart. Want het is toch geen mens zoals ik. Maar de schrift en de reformatorische theologie die hebben dat onderstreept. Hij is ons in alles gelijk geworden. Een mens geweest zoals u en jij en ik. Verzocht in krankheden. Bekend met ziekten betekent dat. Is verzocht ook geweest in allerlei verleidingen, maar is zonder zonde gebleven. Maar hij was waarachtig en rechtvaardig mens. En daarom kan hij ook medelijden hebben. Omdat hij weet van al die menselijke ziekten, zorgen, noden, behoeften, verdrietigheden. Alles wat ons menselijke leven kenmerkt, daar weet Christus van. Want hij was net zo waarachtig mens als wij. Hij is niet vergoddelijkt geweest. Anders hadden we er niks aan gehad. Dus het moet onderscheiden blijven. En naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar wel naar zijn goddelijke natuur. En daarom kan en is het nog veel rijker dan toen hij was op deze aarde dat hij nog aanwezig is. Ik stelde dat het andersom was, jongens en meisjes. Dat hij naar zijn goddelijke natuur niet meer aanwezig was. Maar wel alleen naar zijn menselijke natuur. Als je dan tot de Heer Jezus zou willen gaan, dan moest je inderdaad met het vliegtuig naar Israël. Als je hem al te spreken zou krijgen, want denk eens aan al die miljoenen, miljarden mensen die dan de Heer Jezus zouden willen zien. Je zou nooit meer aan de beurt komen. Als hij nog wel naar zijn mensheid onder ons was, maar niet naar zijn godheid. Maar nou is het gelukkig andersom. Hij is als waarachtig mens opgevaren naar de hemel. Hij heeft onze menselijke natuur daar in de hemel gebracht. Die hemel die gesloten was. Sinds Genesis 3. Want geen zondig mens kon ooit nog in de nabijheid van de levende God komen. Want die is als een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar door deze waarachtige en rechtvaardige mens is de hemel weer geopend. Is die menselijke natuur in de nabijheid van God gebracht. En in zijn godheid is hij nog op aarde. En mag jij, mogen wij gemeente, toevlucht nemen tot die medelijdende hoogpriester op zijn genadetroon. Hoeven we niet te wachten tot we uiteindelijk eens een keertje aan de beurt komen. Misschien na jaren wachten. Omdat er zoveel miljoenen wachtenden voor ons waren. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En daarmee is deze dwaling bestreden. En wordt er uiteindelijk nog een toepassing gemaakt in die laatste vraag en het antwoord. Wat nut ons de hemelvaart van Christus dan? Drie dingen worden dan genoemd. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij als vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest zendt tot een tegenpand. Door wiens kracht wij zoeken wat boven is. Waar Christus is, zit in het rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Dus wat heeft het nou voor nut? Wat is het nou het voordeel dat de Heer Jezus naar zijn lichamelijke, menselijke natuur ten hemel is gevaren? Nou, ten eerste, zo zegt de catechismus dus, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Onze parakleet, zo staat er in het Grieks. Of in het Latijn ad vocatus. Een voorspreker. Vocare betekent spreken, ad is voor. Voorspreker. Die een goed woord doet. Een advocaat zoals wij die kennen in de rechtszaal, die houdt een pleidooi. En zoals dat dan gaat in de meeste rechtszalen, dan wordt er gepleit door een advocaat op verzachtende omstandigheden, of de rechter, als het dan niet ontkend kan worden dat iemand een bepaald misdaad heeft begaan, rechter, wilt u er alsjeblieft rekening mee houden dat die man zo'n ellendige jeugd heeft gehad. En ja, hij heeft die ander geslagen. Maar er zijn allerlei omstandigheden. Die man heeft het uitgelokt, hij heeft een slechte jeugd gehad en noem allemaal maar op. Verzachtende omstandigheden. En dat is goed dat een advocaat erop mag wijzen. Maar zo pleit deze hemelse advocaat niet. Deze hemelse advocaat die brengt niks aan bij de hemelse rechter uit die mens. Wilt u er rekening mee houden dat hij zo'n slechte jeugd heeft gehad? Of dat hij niet precies wist wat hij deed? Hij deed het in onwetendheid. Of hij had eigenlijk niet de bedoeling om dit enzovoort. Nee, deze hemelse advocaat die is het met de rechter eens. De ziel die zondigt zal sterven. En vervloekt is een iegelijk. Die blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daar zal deze hemelse advocaat geen titel of jota van afdoen. Maar deze hemelse advocaat die pleit op zijn eigen werk. Vader, ik heb verzoening gevonden voor hem of voor haar. Het is nou zo'n arme ziel die in zijn zonden en ellende tot mij ter genezing is gekomen. Die in oprechte schuldbelijdenis zijn ziel heeft uitgestort voor mijn aangezicht. Die de toevlucht heeft genomen tot mijn bloedwonden. En deze hemelse advocaat, die laat dan zijn handen zien. Die laat al die tekenen zien van de betaling, van de verzoening door voldoening. En zo mag deze hemelse advocaat voorspreken, mag hij zelfs eisen. U bent een rechtvaardige rechter. En een van de aspecten van een rechtvaardige rechter is dat hij de zonde niet tweemaal straft. Dat is in onze rechtspraak ook zo. Als je door het rode licht rijdt, jonge mensen, en je wordt geflitst, en 100 meter na die flitspaal, daar staat een agent die je ook nog eens een bon geeft, dan moet één van die twee veroordelingen moet weg. Want je kunt niet voor één feit tweemaal gestraft worden. En zo is het ook bij de hemelse rechtspraak. Als je nou tot Christus de toevlucht hebt leren nemen door het waarachtige geloof, als je nou in hem al je heil en je hoogst geluk hebt mogen leren beschouwen, dan zal de Heer nooit de zonde tweemaal straffen. Maar als je niet dat waarachtige geloof kent, als je geen waarde ziet, geen schoonheid in Christus, dan zul je zelf de zonde moeten betalen. Dan zul je zelf die buitenste duisternis moeten ingaan. Maar wie deze voorspreker kent, die heeft in hem een machtige advocaat. En dat is dan ook een troost, dat is ook een nut voor de kerk. Voor hen die ingelijfd zijn in Christus. Dat is de troost die zijn vriend ook tegen een andere vriend zei van wie hij bemerkte dat hij erg in het duister liep. Zuchtend over de aarde. In het donker. En die vriend die zei toen niet van joh, jij hebt toch geloof. En er is toch wat gebeurd in je leven. Maar wat die vriend zei, dat was dat woord wat we vinden in 1 Johannes 2. Kinderkens. Indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En dat hielp die man, die andere vriend, uit de nood. Door te wijzen op die voorspreker. Indien iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader. Tweede nut. Dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat Hij, als het hoofd, ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ik heb er al iets van gezegd, gemeente, dat de Heer Jezus als waarachtig mens het vlees, het lichaam van de mens, zoals wij dat hebben, in de hemel gebracht heeft. Dat is dan dat pand, het garantiebewijs voor de kerk, dat ook hun vlees, hun lichaam, wat nu nog een lichaam der zonde en des doods is, straks toch in de hemel zal kunnen komen. Nu is dat onmogelijk. Maar door hem, door het geloof in hem, door de hemelvaart van hem is het mogelijk. En is het een troost, is het een nut, is het een voordeel, is het waar het geloof zich op richt. Ik zal straks vanuit mijn vlees hem aanschouwen. De hemelvaart van Christus predikt dat ik straks met lichaam en ziel verenigd zal zijn en de drie-enige God voor eeuwig groot mag maken. In hem, zo zegt de apostel Paulus, ben ik al in de hemel. Met Christus in de hemel. Het hoofd, dat is al boven. Maar het lichaam, dat was nog in de modder van deze zonde. Maar de belofte is er, ook dat lichaam dat zal bovenkomen. En het derde nut, opnieuw een garantiebewijs, opnieuw een pand, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zet. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is en niet wat op de aarde is. Een tegenpand. Een garantiebewijs, Christus zendt zijn geest. En die geest maakt gebruik van het woord. En dat doet hij op zo'n krachtige manier. Dat dat geestelijke leven gericht wordt op dat eeuwige. Dat ik niet meer bedenk de dingen die van beneden zijn. Maar de dingen die van boven zijn. Dat ik net als die vissersvrouwen die uittuurden over de zee, uitziende, verwachtende hun bruidegom, hun man. Zo leert een kind van God uitzien naar boven. Verwachten. De zaligmaker verwachten. En zo word ik door zijn geest ook verbonden aan de genade troon. Dat ik met dat lichaam der zonde en des doods, met dat vleeselijke bestaan, dat mij altijd weer zo teleurstelt. Dat mij altijd weer zo moedeloos maakt. Maar dat ik mag gaan zoals ik ben tot die troon der genade. Waar die medelijdende hoge priester is. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. En om genade te vinden. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Wat nut ons de hemelvaart van Christus. Dit gemeente, dat ik een aangebonden leven mag hebben aan de troon der genade. Dat hoewel ik nu nog onbekwaam ben tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad, mij door het geloof mag richten op die hemelse zaligmaker, die grote advocaat, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Laat uw wandel dan ook mogen zijn in de hemelen en niet op deze aarde, want deze aarde, deze wereld gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet en wie dat verwachtende leven kent, die blijft tot in het eeuwige leven. Amen. Heere, schenk ons dat genadeleven, dat geloofsleven, al is het onder de wolk, al is het terwijl ik niets zie en bij tijden ook niets voel, maar dat ik toch van vreugde mag opspringen in de Heere mijn God, omdat ik dat onfeilbare woord heb leren prijzen en roemen, dat ik uit uw mond heb gehoord. Omdat ik mag leren leven bij dat goddelijke ik zal. En ik heb en ik ben met u al de dagen tot de volleinde der wereld. Dat we dat verwachtingsvolle leven mogen kennen. Dat uitziet naar de vereniging met u. Heere, geef dat te beleven. Geef dat dat levend mag zijn. Want ach, hoe vaak blijft de kerk naar beneden kijken. Naar deze aarde. Naar het lichaam der zonde en des doods. Naar moeite en verdriet. Maar geef, Heere, dat ze uitgetild mogen worden. En dat wij allemaal uitgetild mogen worden. Boven die zichtbare werkelijkheid. En dat ons leven Christus mag zijn. En dat ons sterven straks gewin zal zijn. Dat we verwachten de zaligmaker in de hemel. Heere, wilt u ons bewaren voor een aards- en wereldsgezind leven. Maar geef dat we met alles, van lichaam en ziel, van eten en drinken, van slapen en wakker zijn, een wandel in de hemel mogen hebben. Bewaart u ons deze week ook voor de zonde. Bewaar ons voor ongelukken. Voor een onverwachte, onverzoende dood. Help ons in alle moeilijke dingen. We zien misschien heel erg tegen deze komende week op wat er allemaal weer gaat gebeuren. Heere, wilt u ons helpen? In ons gezin, in onze gezondheid, op school, op ons werk, in ons ambt. Wilt u ons bewaren, Heere, bij uw woord. En geef dat we elkaar op uw tijd ook weer mogen ontmoeten. En hoor onze gebeden uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 95. En daarvan het vierde vers. Psalm 95 vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. de schapen die zijn hand wil weiden. Het vierde van 95. Biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.